Procent.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jan Postma.
Ja, welkom bij het enige social radioprogramma van Nederland. Goed dat je luistert. Je kunt me vandaag alles vragen over posttraumatisch stresssyndroom bij hulpverleners. De kosten voor de behandeling van PTSS bij politieagenten zijn de laatste jaren enorm gestegen. Dat meldde onder andere de NOS vandaag. Bij meer dan 1000 agenten is de laatste jaren al PTSS vastgesteld. Ja, en toen vroegen wij ons hier op de redactie af, hoe stel je dat dan vast? En waar krijgen hulpverleners met PTSS mee te maken? En hoe los je dat eigenlijk op? Valt het op te lossen? Kan je de draad weer gewoon oppakken daarna? Nou, en we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw vragen. Die kan je stellen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je kan ook mailen natuurlijk naar askme@bnr.nl. WhatsAppen kan ook nog. Dat nummer vind je op de website op bnr.nl. Dus ben je misschien zelf iemand die ervaringen heeft in die richting en denkt van, nou ja, ik wil liever niet met mijn naam op de radio of mijn stem op de radio dat vertellen. Dan kan dat ook via WhatsApp of via e-mail. Maar we vinden het natuurlijk wel het leukste als je inbelt. Dat kan op 020-468-4x0. Kun je je vragen live in de uitzending stellen en dan leg ik ze weer voor aan mijn experts. En dat is op dit moment in de studio Rolf Kleber. Hij is emeritus hoogleraar psychotraumatologie van de Universiteit Utrecht. En hij heeft veel onderzoek gedaan naar traumatische ervaringen in de werksituatie en ook eigenlijk de gevolgen van rampen. Welkom in de studio.
Hartelijk dank.
Ja, laten we eerst maar even beginnen met die definitie van PTSS. Want ik moet eerlijk zeggen, je hoort hem heel vaak voorbij komen, dus je weet ook wel ongeveer wat het is. Maar toen bedacht ik me ineens van, ja, ik heb het nooit eigenlijk ergens officieel opgezocht wat het nou betekent. Wat is nou precies PTSS?
Ja, PTSS is een stoornis die veel wordt gebruikt door klinische psychologen en door psychiaters. Is officieel ontwikkeld in 1980 naar aanleiding van de Vietnamoorlog van de Amerikanen. En wil je die stoornis hebben, dan moet je dus een zeer ingrijpende gebeurtenis mee hebben gemaakt. Confrontatie met dood, met geweld, met bittere ellende. En je moet een aantal klachten hebben, een aantal problemen zoals herbelevingen, vermijdingen, steeds verschrikken, een emotionele dofheid. En die klachten moeten een tijdje duren. Mm-hmm. Het is dus op zich een ernstige stoornis. Maar het is wel helemaal gekoppeld aan dus een extreme ervaring.
Ja, en u zegt dat moet eventjes duren voordat je officieel dit ook hebt. Hoe lang is dat dan?
Nou, op zijn minst moet je de klachten een maand hebben. Dus mensen die zeggen dat ze PTSS hebben 2 dagen na de gebeurtenis, dat kan dus niet. Nee, nee. Dat moet een tijdje duren. En meestal zien we zo'n stoornis echt pas goed ontwikkeld zijn na een aantal maanden.
Ja, en u noemt ook al, we zouden tutoieren, hè? Je noemt al de Vietnamoorlog. Ik associeer het ook vooral met soldaten, met militairen, met oorlogssituaties. Maar politieagenten, andere hulpverleners, die hebben er dus ook mee te maken.
Ja, het is gekoppeld aan meerdere gebeurtenissen. In Nederland bijvoorbeeld hebben wij veel ook onderzoek gedaan en is ook veel hulpverlening verleend aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen hebben gezeten, of burgerslachtoffers zijn geweest. Die vallen ook onder die noemer posttraumatische stressstoornis vallen. Dus het gaat om extreme gebeurtenissen, dus verkrachting, een ramp, een ernstig verkeersongeval, een oorlog.
Is het eigenlijk moeilijk om vast te stellen ook?
Nou, het is niet heel simpel, maar het is ook niet heel moeilijk tegelijkertijd. Je moet kijken naar welke klachten hebben mensen meegemaakt. En je moet kijken naar wat is de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot deze stoornis.
Maar ik kan me voorstellen dat die gebeurtenis misschien niet altijd even duidelijk is. Soms maak je iets mee, of als politieagent of militair maak je misschien wel heel veel dingen mee. Ja, hoe kan je dat dan herleiden?
Ja, dat is inderdaad waar. Dat is ook een groot probleem in het veld. Van hoe koppel je de gebeurtenis aan de klachten, of beter gezegd, hoe koppel je die klachten aan de gebeurtenis? En het is soms niet zo moeilijk. Hè? We hebben onderzoek gedaan in naar aanleiding van de Enschedese vuurwerkramp. Ja, dan weet je welke mensen getroffen zijn, wat ze hebben meegemaakt. En dan kun je dat makkelijk koppelen. Maar bij politieagenten, ambulance, medewerkers is dat wat ingewikkeld. En het was helemaal destijds ingewikkeld in de jaren 80 en 90. Mm-hmm. Toen er veel mensen waren die klachten hadden en stoornissen en problematiek naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. Hoe leg je die causale...
Als er ook zoveel tijd tussen zit. Ja. En zulke heftige ervaringen natuurlijk ook. Als we dan even als voorbeeld pakken, bijvoorbeeld zo'n ramp in Enschede. Ja. Je zegt, er zijn dan verschillende symptomen. Wat zijn dan symptomen die naar voren komen? Zijn mensen, heb je letterlijk nachtmerries? Of durf je niet meer terug naar de plek? Dat soort dingen?
Het is zijn natuurlijk extreme ervaringen. En plotseling is je wereld helemaal anders. Het is bij wijze van spreken een aardbeving in je bestaan. En dan heb je er 's nachts, moet je erover dromen. Heb je nachtmerries erover. Je wil er graag over praten. Je kunt niet ophouden erom over na te denken. Je schrikt van geluiden in de omgeving die erop lijken. Mm-hmm. Je schrikt ook van beelden over rampen, over vuur. En tegelijkertijd wil je ook. Ja, wil je er eigenlijk niet mee geconfronteerd worden? Dat is ook karakteristiek voor de gevolgen van dit soort traumatische ervaringen. Enerzijds is het overweldigend, ben je er steeds mee bezig. En anderzijds ja, heb je liever dat het niet gebeurd was natuurlijk. Ja, druk je het weg, wil je er niet over praten, duw je het gewoon weg en vermijd je het denken erover.
Ja, ondertussen zeg ik nog even, mocht je zelf vragen hebben over PTSS of sowieso over hoe hulpverleners met grote onderwerpen om moeten gaan, bel ons dan op 020-468-400 of stuur even een berichtje, dat kan natuurlijk ook. Want om dan even naar die hulpverleners te komen, naar het nieuws van vandaag. Ik kan me ook voorstellen dat het nog wel lastig kan zijn om aan te tonen dat de klachten die jij hebt, dat die dan met je werk te maken hebben.
Ja, klopt. Dat is ook moeilijk, ja.
Ja, en dan lees ik ook nog dat bijvoorbeeld de politie pas volgens mij in 2015 heeft erkend dat PTSS er is. Of dat zij daar wat mee moeten.
Ja, er is wel een heel proces er vooraf gegaan hoor. Ik bedoel, in de jaren 80 zijn er studies verschenen over problemen, namelijk van traumatische ervaring en politiewerk. Bijvoorbeeld iemand als de Amsterdamse hoogleraar psychiatrie, Gersons, heeft daar veel over geschreven. In de jaren 90 en in het begin van deze eeuw is er ook al aandacht voor geweest, maar pas officieel is dat een commissie gekomen en een hele protocol in 2015, dat klopte. Maar er zit wel heel lange voorgeschiedenis aan vooraf.
Oké, er werd wel wat gedaan, alleen ja, dat kan het officiële moment dan zo lang duren? Want dat is toch wel heel laat.
Ja, dat klopt, ja.
Ja. Maar is het gewoon een heel moeilijk onderwerp of heeft dat met andere dingen te maken?
Nou, ik denk ook dat organisaties wel benauwd zijn voor de claims die ze dan afloop krijgen.
Ja, het kost geld.
Het kost geld. Ja. En het zijn natuurlijk, bij de politie gaat het om een groot aantal mensen. Er werken 60.000 mensen bij de politie. Ja, dat is men wel benauwd voor om daar ruimte voor te geven.
Zijn er eigenlijk cijfers van welke beroepen het meeste last hebben van dit soort dingen, van PTSS? Ik kan me voorstellen dat alle hulpverleners hiermee te maken hebben. Maar heeft een brandweerman dit vaker dan een agent? Of?
Nee, dat kun je zo niet zeggen.
Nee, dat is gewoon kun je zo niet zeggen. Grote gebeurtenissen die grote gevolgen hebben. Dat is dan de rode draad. We gaan even naar een WhatsAppje van Victor Ranjasinghe. Is posttraumatische stress ook op te lopen door opbouw van langdurige negatieve omstandigheden, of komt het alleen door plotselinge traumatische gebeurtenissen? Oh ja. Ja, ja. Je noemt net zelf grote gebeurtenis. Maar kan het ook iets klein zijn dat heel lang duurt?
Nou, er zijn geen kleine gebeurtenissen, maar het is wel een opstapeling. Je kunt dus wel meerdere geweldsdelicten meemaken, meerdere ongevallen meemaken. Er is een hele discussie in het veld ook over van, moet het alleen maar een eenmalige schokkende gebeurtenis zijn? Dat heet dat type 1 trauma, een ramp.
Ja, ja.
Of kan het ook de opbouw van bijvoorbeeld kinderen die seksueel misbruikt worden, of langdurige mishandeling, daar kan ook aanleiding geven tot de posttraumatische stress.
Bijvoorbeeld,
kan dus ook iets aanhoudends, iets problematisch, ja, iets langdurigs in de omgeving zijn.
Maar en in het geval van een agent zou dat dus, als je veel met geweld te maken hebt, spannende situaties, dan zou dat op de langere termijn tot
zou
PTSS
kunnen leiden.
Maar
het moet toch wel om extreme ervaringen gaan. Dat is, is wel echt belangrijk bij een posttraumatische stressstoornis. Het zijn dus echt ervaringen waar je met dood en geweld wordt geconfronteerd.
Ja. Ja, straks nog antwoord op de vraag van Frans. Is PTSS iets dat misgaat in de hersenen, of is het meer een soort emotionele aandoening? En heb je natuurlijk zelf een vraag zoals Frans of heel wat anders, dan kun je nu ook bellen op 020-468-400. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
En daar kun je me vandaag alles vragen over PTSS bij hulpverleners, posttraumatische stressstoornis. Dat komt steeds vaker voor, of tenminste, er worden steeds meer gevallen gemeld bij de politie. Dat is het nieuws van vandaag. En ik praat erover met Rolf Kleber. Hij is emeritus hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht. En ik zeg het nog maar even, jij kunt natuurlijk je vragen sturen, hè? Via Twitter, via @BNR is dat, Facebook, of mailen naar ask@bnr.nl, WhatsAppen. En bellen op 020-468-400, dan kun je je vraag straks in de uitzending stellen. En aan de lijn is nu ook Albert Springer. Hij is vicevoorzitter van de Nederlandse Politiebond. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, u bent er eigenlijk, als ik het even zo mag samenvatten, een beetje verbaasd over dat volgens de korpsleiding van de politie er helemaal niet zoveel negatieve geluiden zijn over hoe de politie omgaat met collega's met PTSS. Waarom?
Nou ja, wij merken dat met name nieuwe gevallen, dat wij daar hele juridische strijden voor moeten leveren om die erkenning te krijgen. En nou, dat gaat echt niet zo gemakkelijk zoals het korps schetst op hun internetbericht. Dus daar waren wij wel een beetje verbaasd over.
Ja, wel, want
los van het feit dat ik wel vind dat het korps een weg is ingeslagen die de goede kant op gaat om.
Ook er wordt wel wat gedaan, alleen het is volgens u nog niet genoeg. Er zou meer moeten gebeuren.
Ja, er zou veel meer moeten gebeuren. En niet alleen maar om geld. Want geld is één ding, maar het gaat ook om leidinggevende goed te scholen. Om uiteindelijk te kunnen erkennen en herkennen wat er aan de hand is. Mm-hmm. Maar ook om de juiste woorden en zinskeuzes te maken naar mensen. Want dat is heel belangrijk, dat die waardering en erkenning al in een vroeg stadium door het korps wordt geuit en door de leidinggevende.
Ja, inderdaad. Want in het bericht dat uw organisatie naar buiten brengt, daar staat ook van, nou, het is goed dat er geïnvesteerd wordt, maar dit gaat alleen wat opleveren als ook de huidige managementcultuur verandert. Hoe zit dat? Wat moet daar veranderen?
Nou ja, kijk, de politie is in een grote reorganisatie. En je ziet dat heel veel decentrale taken centraal zijn weggezet. En wat er nu gebeurd is, als iemand de vinger opsteekt dat hij het moeilijk heeft, dan komt er bijna onmiddellijk een jurist van het korps. En die gaat namens het korps ja, min of meer de strijd aan.
Ja, ja.
En dat betekent dat mensen vervolgens bij ons aankloppen. Wij vervolgens ook juridisch antwoorden en een hele juridische strijd ontstaat. Terwijl de echte hulpverlening eigenlijk niet op gang komt.
Eigenlijk wordt die overgeslagen, meneer Springer, als ik dat zo hoor.
Nou ja, dat is ook te kort door de bocht. Maar het lijkt er soms op dat het juridisch touwtrekken belangrijker is dan de zorg voor deze collega's.
Ja, want er is ook een meldpunt PTSS. Dat is volgens uw bond een goede ontwikkeling. Maar daar mogen geloof ik nog wel wat meer mensen opgezet worden als ik het zo hoor. Maar als ik me als agent dus bij de PTSS-meldpunt zou melden, dan krijg ik vrij snel een advocaat aan de lijn in plaats van een hulpverlener.
De advocaat komt niet direct aan de lijn, maar dat gaat wel met onze officiële brieven. Ja. Ja, en uiteindelijk moeten de procedures opgestaan worden. En ik merk bij onze juridische afdeling dat het met name met nieuwe gevallen steeds langer duurt, ingewikkeldere processen worden opgestaan. En uit het internetbericht van vandaag doet het korps naar voren komen alsof er helemaal geen probleem zijn. Je steekt de vinger op en het wordt in behandeling genomen. Nou, zo simpel is het niet.
Nee.
En dan snap ik ook wel dat er een goede toetsing nodig is. Hè. Maar zoals we het op het moment doen, zou er eigenlijk meer zorg moeten zijn voor de mensen en wat minder in het juridische traject.
Ja, bij mij in de studio is Rolf Kleber, hij is emeritus hoogleraar psychotraumatologie. Als ik dit zo hoor, dit lijkt me niet een ideale omstandigheid voor een werknemer, voor een politieagent, om zich te melden.
Nee, dat klopt eigenlijk, ja. En wat je daarover kunt zeggen is dat natuurlijk wel veel problemen ook wel te maken hebben met die reorganisatie, hoor. Dat is wel een punt.
Van de nationale politie.
Ja, veel problemen worden ook wel veroorzaakt doordat het management geen tijd heeft, dat er veranderingen in het management zijn, dat er steeds andere leidinggevenden zijn. En de erkenning, de waardering vanuit de organisatie is een cruciaal iets bij het al dan niet ontstaan van posttraumatische stressstoornis.
Oké, Albert Springer, is dat iets wat u ook ziet, dat die nationale politie-reorganisatie, dat ook grote invloed heeft?
Zeker. En zeker, het is precies hetgene wat de spreker schetst. Hè. Wisselende leidinggevenden, men is heel erg druk met het opzetten van een nieuwe organisatie. Men kent de mensen niet en al helemaal niet de geschiedenis in, als iemand heel lang in de frontlinie heeft gestaan, veel klappen heeft gehad, figuurlijk gezien, hè.
Mm-hmm.
Dan is er nu een nieuwe leidinggevende die eigenlijk vindt van, jongen, kom op, we hebben een klus te klaren. En er is minder aandacht en erkenning en waardering voor de schade en de littekens uit het verleden.
Dit lijkt me nou juist ook het moeilijkste om te veranderen. Het is een grote organisatie, er moet dus ook een soort cultuuromslag komen. Hoe ziet u dat voor zich? Wat moet er gebeuren?
Nou ja, het is voor mij heel, heel belangrijk dat leidinggevenden geschoold en getraind worden op hoe nou om te gaan met dit fenomeen, met PTSS. En daarbij zijn een aantal dingen belangrijk. Weet wie je mensen zijn, weet hoe het verleden van die mensen is geweest. Mm-hmm. En weet hoe je iemand met PTSS benadert als het gaat over die waardering en erkenning. Woordkeuzes, nogmaals, ja, zijn belangrijk.
Ja, ja, ja. En nou heb ik ook begrepen, 54% van de agenten met PTSS zou inmiddels weer aan het werk zijn. Heeft u daar ook een beeld van? Kunnen die ook terug naar hun oude functie? Of gaan die dan wat anders doen?
Nou, dat is heel verschillend. Ik moet wel zeggen dat het korps op het moment dat men besluit om iemand in een traject te brengen en weer een nieuwe kans te geven, dat men daar ook wel een stevige begeleiding op zet. En nou, meestal is dat ook wel succesvol. Dus op het moment dat het korps besluit om het met je te gaan doen in het vervolg, ja, dan doet het korps het ook absoluut niet slecht.
Ja. Kan ik dan samenvatten dat als het, even kort door de bocht weer hoor, maar als het om geld gaat is het heel moeilijk, maar de andere facetten, daar is het korps eigenlijk wel goed bezig?
Nou, dat kan absoluut beter, hoor. Dat kan absoluut beter. En dan nogmaals, dan gaat het over woordkeuzes en begeleiding.
Oké, ja. Hartelijk dank. Albert Springer, hij is vicevoorzitter van de Nederlandse Politiebond. Ja, Rolf, hier in de studio, het lijkt ook soms een beetje een blinde vlek. Dit gaat dan ook om cultuur die veranderd moet worden. Ik kan me ook juist zo voorstellen bij de politie of de brandweer, juist de hulpverleners. Dat zijn ook mensen die altijd de schouders eronder moeten zetten, waar misschien niet zoveel ruimte is voor problemen bij jezelf eigenlijk.
Nee, dat klopt, ja. Het is natuurlijk ook, ja, je kiest ook voor dit soort beroepen. Hè. Dat is natuurlijk bij militairen zo, bij politiemensen zo, bij ambulance medewerkers zo. Het zijn dus natuurlijk beroepen met veel dynamiek, met veel inspannende, heftige gebeurtenissen ook. Daar kies je ook voor. En dat is, ja, dat is een bepaald soort mensen die dat graag doen. En,
hoor ik dan ook een beetje een macho?
Dat zit er vaak wel in. Ja, in Amerika zeiden ze vroeger, ze leiden aan het John Wayne-syndroom. Stoere mannen. Ja. En vrouwen ook. Ja, ja. Die dit soort beroepen kiezen. Ja. En dan ga je niet zo heel gauw praten over alle problemen die je hebt of dat je het niet aan kunt. Dat kost wat meer moeite. Ja, en de stap naar de hulpverlener is dan vaak groot. Ja, omdat men ook dat stigma wil vermijden.
We hebben een beller. Ik ben heel benieuwd naar je vraag. Zeg het eens.
U spreekt nu, of ik wil blijven dat ik een vraag of een vaker vraag.
Ja.
Mijn vraag is, kan een persoon die één slag krijgt, PTSS krijgen?
En bedoel je daarmee letterlijk een slag of een klap, of bedoel je meer één gebeurtenis? Of
het zo uitspeelt dat hij daardoor PTSS krijgt.
Ja, ja. Kan dat van één klap?
Ik weet niet precies wat er met een klap wordt bedoeld. Als dat een fysieke klap is, dan is het niet zozeer een aanleiding tot posttraumatische stressstoornis. Dan
kun je de impact die een klap heeft in figuurlijke zin.
Het kunnen eenmalige gebeurtenissen zijn. Mensen die met geweld worden geconfronteerd, een roofoverval, een gijzeling, een verkrachting. Daar kunnen mensen posttraumatische stressstoornis krijgen. Ik moet er overigens wel bij zeggen, dat hebben we tot nu toe eigenlijk niet gesteld. Het merendeel van de mensen die dit soort zaken meemaakt, dit soort gebeurtenissen, krijgt geen posttraumatische stressstoornis.
Ja,
het is natuurlijk een minderheid die zo'n pathologie, zo'n stoornis oploopt.
Ja, ja. Ja, zeg maar, je bent trouwens, ik zie je anoniem in de uitzending, dat is prima hoor, maar is daar ook een bepaalde reden voor? Heb je zelf iets meegemaakt of zeg je gewoon, joh, ik wil gewoon even niet met mijn
naam? Ja, er hangt een groot proces aan vast.
Ah, oké, vandaar, snap ik helemaal.
En de proces betreffende professor neemt gewoon aan wat de persoon zegt dat hij dat heeft. Weet ik, een kwalijke zaak in het Nederlands gebeuren. Ik neem aan als iemand professor wordt, dat hij zijn beroep in heel zijn leven serieus moet nemen en niet moet aannemen wat de patiënt zegt dat het waarheid is.
Ja, maar ik ben je nu wel even een beetje kwijt, moet ik eerlijk zeggen. Is dit iets wat je zelf hebt meegemaakt? Wat probeer je te vertellen?
Dat kunt u van het aan, ja.
Oké. Okay. Nou goed, dank in ieder geval voor de vraag. En mocht er nog meer vragen zijn, bel dan absoluut nog eventjes terug. Gaan we door naar Ronald. Ronald, wat is jouw vraag?
Ja, dus volgende. Is er een relatie tussen ons huidige leven? We hebben een relatieve veiligheid en we hebben mindere kans op levensbedreigende zaken. Met de hele geschiedenis van de mens, waar dat veel sterker aanwezig was. Is daar ook een relatie tussen?
Ja, oh, dat vind ik wel een hele interessante. We zien eigenlijk wel minder gevaar om ons heen, zou je kunnen zeggen. Zijn we daardoor misschien gevoeliger voor dit soort heftige ervaringen?
Het zou best kunnen. En,
ja. Het is een moeilijke, zie ik. Maar
het is een moeilijke, Je kunt dat niet met harde gegevens aantonen. Maar het is wel zo dat onlangs hebben collega's van mij onderzoek gedaan. En het aantal posttraumatische stressstoornis is groter in meer welvarende landen, bleek toen. Ah. En het is natuurlijk ook wel zo, wij leven natuurlijk in een samenleving waar veel is onder controle is, waar veel mogelijkheden zijn, alles moeten kunnen. Dat is een beetje de visie die we hebben. En juist dit soort traumatische ervaringen, dit soort schokkende gebeurtenissen van geweld en oorlog, confronteren ons met het feit dat niet alles te beheersen is, niet alles zeker is. Je bent nou eenmaal kwetsbaar in het bestaan. En misschien heeft dat wel een relatie.
Ja, ja. Ronald, kan je er wat mee?
Ja, dat kan ik wel mee. Ik vermoedde het al, want je ziet het bijvoorbeeld met ons Turkse medeburgers, dat die vaak sneller en veel assertiever reageren op lichamelijke bedreiging. En dat is bij ons wat minder geworden in de loop van de eeuwen.
Dus, nou, dus dat is een interessante theorie, maar dat weet ik ook niet. Want dan zou je ook kunnen zeggen dat iemand uit een regio in Nederland, waar wat meer, uit een grote stad in Nederland, ook heftiger zou reageren natuurlijk.
Ja, ik denk dat ze zien. Het hoeft niet waar te zijn. Maar
nee, inderdaad. Ja. Okay. Nou, in ieder geval,
voor de rest kan ik er wat mee.
Ja, nou, top. Dankjewel voor je vraag, Ronald. Heb ik nog een WhatsApp-vraagje. Die hadden we net al eventjes ook al even voorgelezen om even een beetje te teasen. Dan komt dan nu toch hopelijk het antwoord. Hij komt van Frans, hij is zelf oud-militair. Is PTSS iets dat misgaat in de hersenen of is het een emotionele aandoening?
Allebei. Dat is natuurlijk. Je hebt enerzijds de psychologische kant ervan. Je wordt geconfronteerd met iets wat buiten de orde valt. En dat is juist zo heel erg heftig en zo, schud je door elkaar in feite, letterlijk. Dus het is iets wat je denken, je voelen over de wereld verstoort. Ineens is de wereld anders. Ineens ben je slachtoffer. Ineens ben je niet meer onkwetsbaar. Dat is de ene kant van het verhaal. Dus er zit een psychologische dimensie in. En de andere kant, er gebeurt van alles in je hersenen ook. En er zijn inderdaad allerlei biologische processen die daar een rol bij spelen.
Dus kan ik bijvoorbeeld meer vatbaar zijn voor PTSS?
Je kunt meer vatbaar zijn, jazeker.
Ja, okay. Dat kan iets biologisch in mij zitten?
Ja, en ook iets in je persoonlijkheidsstructuur die ervoor zorgt dat je eerder PTSS krijgt. Zoals het ook weer heeft te maken met de sociale omstandigheden. Hè? Mensen die alleen zijn, mensen die weinig gesteund worden, mensen die geïsoleerd zijn, die hebben eerder kans op dit soort zaken.
Kom maar door met al je vragen, ook zou ik zeggen thuis. Via @BNR, via Facebook of WhatsApp. En dat nummer vind je natuurlijk op bnr.nl. En je mag ook inbellen 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jan Postma.
Ja, het enige social radioprogramma van Nederland, BNR Ask Me Anything. Goed dat je luistert. Wij hebben het over posttraumatische stressstoornis bij hulpverleners. En mijn gast vandaag in de studio is Rolf Kleber. Hij is emeritus hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit van Utrecht. En aan jou zeg ik dan nog even, je weet het eigenlijk al, hè, maar je kan dus je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook, mailen naar askme@bnr.nl of bellen naar 020-468-4x0. Dat hebben Timo en meneer Akal ook al gedaan, we komen zo bij jullie. Ook nog aan de lijn is Rick Franks. Hij is voormalig politieman met PTSS en zet zich in voor hulpverleners die diezelfde problemen hebben, die ook PTSS hebben. Welkom, Rick.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, je hebt die berichten vandaag natuurlijk ook gezien. Het aantal meldingen neemt toe, dus wat discussie over of er nou genoeg gedaan wordt, in ieder geval bij de politie. En ook dat er afgelopen jaren 2,7 miljoen euro aan schadevergoeding is. Dan denk ik bij mezelf, het is natuurlijk heel, heel prettig als je in zo'n situatie zit en je krijgt geld uitgekeerd, maar ja, uiteindelijk helpt het je misschien niet heel veel verder, toch?
Nee, ik denk ook niet dat de discussie moet zijn over 2, zoveel miljoen of 3 miljoen, want dat vind ik absoluut niet relevant. Zeker niet als ik kijk naar de mensen die ik spreek, vanuit mijn eigen ervaring ook. Het leed wat sommige mensen hebben en eigenlijk niet meer aan het werk kunnen, ja, daarvoor staat geen enkel bedrag eigenlijk tegen het leed wat zij hebben. Omdat ze, ja, toch dagelijks geconfronteerd worden met de klachten. En dan heb ik het niet eens over een schadevergoeding. Want nogmaals, ja, dat vind ik echt niet interessant.
Mm-hmm. Nee, laten we eerst even kijken naar wat jij hebt meegemaakt. Hoe is het bij jou gelopen? Hoe heb jij PTSS opgelopen?
Ik heb in mijn opleiding als politieagent een incident meegemaakt waarbij mijn praktijkcoach is overleden bij een verkeersongeval. Waarbij ik ook op het plaatsdelict ben geweest. En ja, hij het helaas niet heeft overleefd. En dat heeft op mij dusdanig impact gehad. Omdat ik durfde daar ook niet over te praten. En dat is eigenlijk ook wat je vanmorgen ook ziet in het NRC, het interview met de agent. Mm-hmm. Ik maakte eigenlijk van mijn hart een moordkuil. En de opstapeling van incidenten. En op een gegeven moment ben ik gewoon op een spontane dag gewoon totaal geknakt.
Ja, en kan je vertellen, want je maakte van je hart geen moordkuil. Was je agressief of hoe gedroeg je je toen?
Nou, het was meer de mentaliteit van, dit kan gebeuren en we gaan gewoon verder. Ik was ook in de opleiding, ja. Dus ik was nog helemaal groen. En om dan zomaar te praten over dat je ergens mee zit, dat vond ik op dat moment niet gepast. En omdat ik dacht van, ik ga nog zoveel meemaken in mijn politiecarrière. Ja. Dus ik ben eigenlijk jaren gewoon doorgegaan en ik heb er eigenlijk nooit meer over gesproken. Tenminste, dat gevoel had ik. Ja. Collega's hebben wel heel vaak gezegd van, je hebt het er nog vaak over. Maar op dat moment heb ik dat helemaal niet bewust meegemaakt. En ik ontwikkelde een angststoornis en een PTSS voor een reanimatie. Dus ik was gewoon continu, als ik al reanimatie hoorde op de portofoon, dan kreeg ik een hartslag van 200 en ging ik ontwijkgedrag vertonen. Dus dat is natuurlijk niet de manier hoe je werk kan uitoefenen.
Nee, inderdaad. En je zegt op een bepaald moment knakte ik. Wat gebeurde dan? Ben je toen gestopt bij de politie? Wat gebeurde
er? Nee, ik ben na 3 jaar erachter gekomen dat ik dus PTSS had. En ik ben daar overigens goed voor behandeld door de PDC-poli. Ik knakte. Ik was bezig met een onderzoek naar een jeugd-recherche. En dat was afgerond. En ik weet heel goed dat ik het dossier heb opgestuurd. En op een of andere manier kon ik alleen maar huilen. Ja. Ik weet niet waarom. Maar ik raakte totaal en volledig in paniek, een grote blackout. En vanaf dat moment ging het eigenlijk alleen maar bergafwaarts.
Ja, en je zegt nu, je bent door de PDC-poli, ben je wel goed geholpen? Is dat een soort speciale politie-poli? Of?
Nou, de PDC-poli is een poli waarbij, dat is in de AMC.
Ja.
In Amsterdam of in Diemen. En daar kunnen ze een diagnose stellen bij hulpverleners aan wat voor stoornis je leidt. En bij mij bleek dat een zware PTSS te zijn, wel enkelvoudig trauma. Gelukkig voor mij dan.
Ja, wat betekent dat? Want ik heb begrepen dat het is als het één gebeuren is, zeg maar. Één heftig ding dat je hebt meegemaakt, toch? Waarom is dat dan goed nieuws?
Ja, omdat dat heel goed behandelbaar is. En ik denk dat de gast in de studio dat ook kan beamen.
Ja, Rolf, dus die zit te knikken hier.
Dat is heel mooi. Maar ik ben volgens mij iets van 20 keer behandeld. Zowel als met cognitieve gedragstherapie als EMDR. En de luisteraar zal dat ook herkennen. En dat heeft mij heel goed geholpen.
Deze luister even niet hoor, EMDR?
Ja, dat is ik weet even de term niet, maar het heeft te maken dat het met piepjes of vingergebaren, waarbij je het trauma van 0 tot 10. En als je een 10 hebt, dan heb je heel veel last van een bepaald trauma. En door die behandeling creëer je bepaalde stromen in je gedachten. Ik weet niet helemaal, maar dan zwakt het trauma af.
Ja, misschien even Rolf hier in de studio, EMDR, hoe werkt dat?
Ja, dat is even ingewikkeld om uit te leggen.
Nou, dat is zelfs voor jou moeilijk.
Ja. Ja. Nou, het is wel zo doen op de televisie. Het is een erkende therapie. En het werkt heel erg met oogbewegingen. Je moet die vinger volgen die daar voor je wordt gehouden. En onderwijl denk je dan aan bepaalde aspecten van de gebeurtenis. Het eye desensitization en repossessing therapy. Zo, dat is de officiële benaming.
Ja.
Maar het is een erkende therapie. En het lijkt in zekere zin ook wel op cognitieve gedragstherapie. Dat is de andere meest gebruikte therapie. En die zijn allebei behoorlijk succesvol om posttraumatische stressstoornis te verhelpen.
Kan je eigenlijk ook medicijnen krijgen? Of werkt dat niet zo?
Medicijnen werken niet zo. Alleen om je wat rustiger te krijgen. Zeker als het hele extreme ervaringen zijn en meervoudige ervaringen, dan is het wel goed om wat rust meer in rust te hebben. Maar het is niet zo dat er een geneesmiddel is tegen posttraumatische stress. Dat bestaat niet.
Oké. Rick, nog even naar jou. Je praat er nu heel, ik wil niet zeggen makkelijk over, maar je weet het heel goed te vertellen. Er klinkt ook geen emotie in door. Betekent dit dat je genezen bent? Kan je van zoiets genezen of heb je het altijd wat bij je? Hoe werkt dat?
Ik ben eruit geraakt bij de politie. Helaas door een arbeidsconflict rondom PTSS. En ik ben eigenlijk mijn trauma gaan verwerken door vooral PTSS te laten erkennen in de Tweede Kamer. Waar ik overigens echt heel blij mee ben dat dat inmiddels ook erkend is. En ja, misschien kan meneer Kleber dat ook erkennen. Het heeft voor mij ook als een soort therapie gewerkt om die mensen... Ik zocht zeg maar naar... was ik dan zo slecht of ligt het allemaal aan mij? En als je met ervaringsdeskundigen praat en je komt bij lotgenoten... en je kan iets voor die mensen betekenen... Ja, dat werkt gewoon heel erg helend. En toen PTSS erkend werd in de Tweede Kamer... en minister opstelde en overigens meneer Bouwman... die helaas is ontvallen... Zich daar sterk voor gingen maken... toen voelde ik me gewoon wel echt gesterkt. En op dit moment gaat het met mij heel goed. Alleen ik heb nog wel mijn valkuilen... en dat zal helaas ook nooit meer weggaan.
Nee, dus het is wel iets wat je altijd een beetje met je mee blijft dragen. We gaan er zo nog even over door, hoor. Maar we hebben ondertussen ook een paar bellers hangen, waaronder Timo. Timo, zeg dus, wat is jouw vraag?
Ja, ik had eigenlijk twee vragen. Ik weet niet of dat kan.
Nou, doe maar eentje en dan gaan we daarna naar de tweede.
Oké. Mijn eerste vraag is, kan er iets worden gedaan in de preventieve sfeer? Het zij eenmalig, het zij periodiek.
En bedoel je dan bij, laten we even agenten als voorbeeld noemen... dat je een agent al voor gaat bereiden voordat er iets gebeurd is?
Ja, ik heb me dat al eerder afgevraagd. Misschien moet je eerder geconfronteerd worden met dood en geweld. Of misschien moet je iets aan yoga doen. Of misschien, ik weet niet, wat allemaal mogelijk is.
Nou, laten we hem even aan Rolf Kleber voorleggen. Is er iets waarmee je jezelf misschien weerbaarder kan maken?
Nou, je kunt jezelf natuurlijk weerbaar maken door de goede training te volgen. Dat is bijvoorbeeld in het leger en bij de politie trouwens ook. Dan word je goed getraind als aankomende politieman.
Maar daar word je getraind ook vooral om je werk goed te doen, toch?
Ja, maar een training echt voor... zodat je straks met geweld of traumatische ervaringen kunt omgaan... die bestaan er eigenlijk niet. Daar ben ik nogal sceptisch over. Je kunt niet mensen al voorbereiden om straks... als het ware met een roofoverval om te gaan. Dat is het niet. Maar het is wel zo dat een goede opleiding is heel cruciaal. En een goede managementstructuur is heel cruciaal. En dat de leiding openstaat voor dit soort dingen is ook cruciaal. Ja, het is niet zo dat je een hele training al... Vroeger had je vrij veel bankovervallen in de jaren 90. En toen waren er ook vragen vanuit de banken... Kunnen we mensen trainen om te gaan met een bankoverval? Nou, het antwoord is nee.
Nee, als het gebeurt is het toch altijd anders dan je denkt.
Soms gebeurt het pas jaren later, dan ben je de training kwijt.
Ja, Rick Franks, is dat iets wat jij ook... wat vind jij daarvan? Je hebt het in de praktijk natuurlijk meegemaakt.
Nou, ik kan me daar echt volledig bij aansluiten bij de vraag van de luisteraar. Kijk, als je kijkt naar de preventieve kant... en dat is ook waar meneer Kleber, denk ik, en meneer Gerson erg op hebben gezeten... Aan de preventieve kant van de politieacademie is gewoon totaal nooit gesproken over PTSS. Ik heb drie dingen geleerd. Dat was bevriezen, vluchten of vechten in bepaalde situaties. Maar echt over PTSS hebben we het nooit gehad. En ja, dat is natuurlijk in de hele organisatie doorgewakkerd. Als er nooit over gesproken is, dan zie je nu daar het effect van. Dus ook de mensen die nu uitvallen. Dus preventie vind ik heel erg belangrijk. Maar wat ik eigenlijk altijd mis is ook het thuisfront.
Ja.
Want mijn thuisfront wist absoluut niet wat PTSS was... maar zag wel dat het slechter met mij ging. En dat thuisfront, dat merk ik ook in alle interviews die vandaag gegeven zijn... die mag je absoluut niet vergeten. Want dat is de eerste lijn, of zeg maar, de eerste cirkel... die ziet hoe het met haar of zijn partner gaat.
Ja, dus die zouden misschien wel wat beter geholpen, getraind of voorbereid moeten worden.
Ik vind dat die in risicoberoepen, zoals politie of brandweer of ambulance of defensie... Ja, dat die meegenomen moeten worden in het traject van wat de risico's zijn die bij dit vak horen.
Ja, Hey, Timo, jij had ook nog een tweede vraag.
Ja, inderdaad. Ik vroeg me af, als het zo moeilijk erkend wordt binnen zo'n organisatie, die vrij hiërarchisch toch wel is volgens mij, en misschien ook wel bureaucratisch inmiddels, zou het kunnen helpen voor de signalering van PTSS als de klantencontacten systematisch worden geëvalueerd? Zoals dat bijvoorbeeld ook met het bellen met de Rijksoverheid gebeurt. En gewoon een korte impressie van de kwaliteiten van de klantcontacten.
Ja, Rolf?
God, een moeilijke vraag om te beantwoorden.
Ja, maar ik stel me dan voor dat je bijvoorbeeld, als je als agent, ik zeg maar even op een missie, je bent op pad geweest, dat je daarna dan meteen gaat evalueren.
Ja, maar dat gebeurt denk ik bij bijvoorbeeld de defensie gebeurt dat al. Dat je evalueert hoe gaan we ermee om. Ja. En dat gebeurt dus in mijn ogen gedeeltelijk al, moet ik erbij zeggen.
Ja, ik dacht dat ik Rick ook even hoorde, dat beamen.
Ja, zeker. Ja. Evaluatie brengt een hele hoop naar voren.
Ja, oké. Nou goed, goede vragen dus, Timo. Dank je wel. En straks gaan we ook nog even kijken hoe de hulpverleners van het Rode Kruis met trauma's omgaan. En jouw vragen zijn natuurlijk ook nog welkom. 020-468-4x0. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Ask Me Anything.
Vandaag hebben we het over posttraumatische stressstoornis bij hulpverleners. U kunt hier vragen over stellen via Twitter, @BNR, of bellen naar 020-468-400. In de studio heb ik hier Rolf Kleber, hij is emeritus hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht. En ook Rick Franks, hij is voormalig politieman met PTSS. En hij zet zich in voor hulpverleners ook, die op dit moment daarmee kampen. En ook de erkenning daarvan. Gaan we eerst eventjes naar een beller. Meneer Akas, zegt u het eens, wat is uw vraag?
Zo,
dat was heel luid. U zit in een rijdende auto of op een, ja, op een fiets of zo?
Nee, ik ga maar even stoppen. Heb je een ogenblikje?
Ja, het is goed hoor.
Ja, anders gaan we brokken maken, dat is niet de bedoeling.
Nee, dat lijkt me sowieso niet de bedoeling.
Ja, ik ben nu gestopt. Goedemiddag.
Oh, goed gedaan. Ja, nou, dat is in ieder geval een stuk veiliger. Vertel eens, wat is uw vraag?
Nou, mijn vraag is, als de politie gaat, die maakt ook meer uren. Die maakt ook veel meer uren, hè?
Ja.
En de stress is natuurlijk nooit goed voor de politieagent. En dan nemen ze ook naar huis mee. En als ze getrouwd zijn, dan zijn de kinderen ook de type van.
Ja, ja.
En dan gaan ze op tafel zo voor thuis. En dan blijft die politieagent herhalen. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat gezien. En dan gaat de kinderen ook irritatie veroorzaken.
Ja, waardoor er eigenlijk nog meer slachtoffers zijn.
Ja,
van.
Ja, moet je dat even overleggen? Ik weet niet of ik gelijk heb, maar...
Nou ja, ik, dat lijkt me een goed punt wat meneer Akas zegt. En wat ik me daarbij dan ook wel afvraag. Is het eigenlijk ook zo blijvende stress... Dat je bijvoorbeeld ook vatbaarder kan maken? Als je altijd hard moet werken als agent, misschien wel overuren... Er is veel gewone stress, zeg ik maar even. Dat je dan ook voor ander trauma PTSS meer...
Jazeker.
Ja, okay.
Ja, dat is echt heel duidelijk zo. En soms kun je zelfs afvragen of die gewone gebeurd is... gewoon tussen aanhalingstekens, hè. Of die niet bepalender zijn voor je problematiek... dan die ene of die paar extreme gebeurtenissen. Als mensen voortdurend op hun tenen moeten lopen, voortdurend te weinig erkenning krijgen of te hard moeten werken, dan ben je veel kwetsbaarder.
Ja,
en wat de meneer net zegt, is ook wat terecht. Het thuisfront is een hele belangrijke factor.
Ja, ja,
wordt nogal vergeten hoor. Moet ik
zeggen. Ja, dat is wat Rick Franks inderdaad ook al zegt. Dus dat is wel een duidelijke rode lijn. Aan de lijn hebben we ook Iris van Deinsen. Zij is van het Rode Kruis. Welkom Iris.
Dankjewel.
Hey, ja, we zitten misschien net eventjes met het Rode Kruis in een net iets ander terrein als het gaat om dingen die jullie medewerkers meemaken. Ik kan me voorstellen dat dat het allemaal net wat heftiger is. Oorlogsgebieden, rampgebieden. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dat klopt. De hulpverleners zijn vaak in vrij heftige omgeving bezig. Zowel in het buitenland als in Nederland. Want we worden ook ingezet na grote ongelukken en rampen. Dan moet je denken aan de monstertruck in Haaksbergen bijvoorbeeld... waar onze hulpverleners eerste hulp hebben geboden. Maar inderdaad ook in conflictgebieden. En waar wij voor waken is dat snel wordt gesignaleerd... of er iets met iemand aan de hand is. En dat het team ontzettend belangrijk is. Dus er moet een goede sfeer zijn in een team. Je moet alles kunnen zeggen, ook als je je minder goed voelt over wat is gebeurd. En na een inzet wordt ook altijd, wordt er altijd geëvalueerd en ook altijd weer nagevraagd. En in Nederland bijvoorbeeld zorgen we dat de teamleider een paar dagen na zo'n inzet... belt met alle teamleden om te vragen hoe het gaat. En mocht het niet goed gaan met iemand, dan wordt diegene doorverwezen. En in het buitenland, we werken samen met een foundation... die gespecialiseerd is in psychische hulp... voor mensen die werken in de humanitaire sector. Voordat zij weggaan, hebben zij een contactmoment... hebben zij een gesprek met die psycholoog.
Ja, al een soort van briefing of training misschien zelfs al?
Ja, klopt. Ah, dat is inderdaad een briefing. En daar leer je bijvoorbeeld ook hoe je met je eigen stress om moet gaan. Even kijken van, hoe reageer je zelf nou op bepaalde situaties? En tijdens die missie, stel dat je iets heel heftigs hebt meegemaakt... dan kan je 24 uur per dag bellen naar die psycholoog. En bij terugkomst moet je ook weer langs daar.
Ja, dat klinkt alsof jullie daar echt intensief mee bezig zijn. Rick Franks, ex-politieman met PTSS. Als jij dit vergelijkt met wat jij hebt meegemaakt bij de politie... en hoe het misschien nu nog gaat bij de politie... valt het te vergelijken? Oh, ben je er nog eigenlijk, Rick?
Ja, ik ben er
nog. Gelukkig. Ja.
Ja, ik ben er nog. Nee, dat valt sowieso. Het Rode Kruis natuurlijk, die zit natuurlijk wereldwijd. En de politie bevindt zich wel in Nederland en ook natuurlijk op uitzendingsmissies. Ja. Maar ja, dat is gewoon wel een hele andere wereld. En het is ook gewoon aan te moedigen dat politie ook gaat kijken naar defensie. Hè, en learnings gaat kijken, gaat nemen van ja, hoe gaan we nou om met bepaalde situaties. Ik moet wel zeggen, als ik kijk naar Defensie of het Rode Kruis in oorlogsgebieden, hè, of in gebieden waar hulp nodig is, daar staan ze zeg maar een bepaalde periode onder stress. Maar vergeet niet de politieagent die gewoon een ochtenddienst draait of een middagdienst of een nachtdienst. Die is ten alle tijde kan niet geconfronteerd worden met heftige incidenten. Het hoort bij het vak, alleen ze staan wel langer bloot aan stress.
Maar wat ik bijvoorbeeld bij het Rode Kruis nu hoor van Iris, is dat er, ja, dat er in ieder geval over gesproken kan worden. En dat ook je collega's naar jou kijken of jij misschien wel PTSS-symptomen hebt. Dat is iets wat ik in ieder geval bij de politiebond eerder in de uitzending niet zo terug hoorde. Daar hadden ze het wel over. We moeten wat aan die bedrijfscultuur veranderen.
Absoluut. En dat is ook echt een heel compliment voor het Rode Kruis. Want ja, als je het gewoon bespreekbaar maakt, dan is het denk ik voor heel veel mensen die op dit moment nog in de organisatie rondlopen met PTSS een stuk makkelijker om ervoor uit te komen, ongeacht of dat leidt tot een reïntegratie of hoe dan ook. Er is nu gewoon nog steeds een angstcultuur om te praten over PTSS, van kan ik mijn werk nog wel doen, kom ik nog wel op de auto. Ja, en als je dat natuurlijk helemaal omdraait richting het Rode Kruis, van maak het bespreekbaar en gewoon een zorg voor elkaar cultuur. Ja, dan denk ik dat dat bevorderlijk is voor de reïntegratie ook. En ik denk dat de meneer die in de studio zit dat ook wel zal beamen.
Ja, Rolf?
Nee, dat klopt, ja.
Ja, is het helemaal mee eens. Is het sowieso niet iets waar we wat meer... Zouden er misschien wat meer moeten worden samengewerkt? Als ik dit zo hoor, het Rode Kruis is best wel goed bezig.
Ja, het zijn organisaties die daar sinds de jaren 90 en begin deze eeuw al mee begonnen zijn eigenlijk om dat beter vorm te geven. Dat geldt trouwens ook voor de politie, hoor. Ik bedoel, dat is nu pas wat procedureel beter uitgewerkt. En politie en defensie werken tegenwoordig ook meer samen. Maar we moeten er overigens wel bij zeggen, pas op om het steeds te labelen en te benoemen als PTSS. Het zijn natuurlijk extreme ervaringen die mensen meemaken, maar heel veel mensen maken het mee. Niet iedereen krijgt problemen. En het zijn vaak ook beroepen waar mensen echt heel erg gemotiveerd zijn om daarin te werken. Je krijgt dan een beetje misschien een beeld van het zijn slachtoffers en het is allemaal erg. Dat is het ook wel. Het is ook wel moeilijk voor ons om daar een middenweg in te vinden. Maar tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld mensen die uitgezonden worden, de militairen die uitgezonden worden, die zijn over het algemeen heel tevreden over hun uitzending. Kijken daar meestal eerder positief dan negatief op terug. Ja, en bij politiemensen ook. Dat zijn gemotiveerde mannen en vrouwen, ja, die echt voor het beroep hebben gekozen.
Nou, Iris, dat vind ik nog wel een interessante. Want ik kan me voorstellen dat als je Rode Kruis hulpverlener bent, dat je dan ook denkt, je komt in een soms in extreme situaties terecht, dat je dan ook snel denkt, nou, de mensen die ik nu moet helpen, die zijn eigenlijk veel erger aan toe. Ik zet mezelf even aan de kant.
Ja. Ja, nee, dat is natuurlijk ook zeker het geval. En ook voor onze mensen geldt dat zij het zo belangrijk vinden om dit werk te doen. Zij werken dan gewoon heel hard en zijn ook ontzettend blij dat ze dit kunnen doen.
Ja, oké. Okay. Dus maar dat is verder niet een probleem, zeg maar.
Nou, als we het hebben over PTSS, ik heb even nagevraagd en dat gaat maar om enkele procenten van de mensen die uitgezonden worden via het Rode Kruis, die daar ooit mee te maken krijgen. Wat we wel meer zien, is bijvoorbeeld een burn-out, omdat mensen zo graag door willen gaan met het werken. Stel, je zit in een ziekenhuis in conflictgebied en er komen mensen binnen met allerlei wonden. En ja, dan denk je misschien van, goh, ja, mijn dienst zit erop, maar deze mensen zijn er nog, dus ik ga door. Ja. Dus dat gevaar is er natuurlijk. En dat is iets waar je in het veld ontzettend op moet letten.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. We hebben nog een beller. Volgens mij is het een anonieme beller. Dus ik zeg gewoon maar, stel je vraag.
Ja, hallo.
Hallo.
De reden waarom, omdat ik namelijk ook in andere zaken toch betrokken ben bij mensen. En daarom hou ik het eventjes op deze wijze. Maar ik heb ook veel bij de overheid gewerkt. En PTSS is wat mij betreft een erkende ziekte, erkende pathologie. En als het ook op de juiste wijze kan worden vastgesteld, dan moet het ook zo als zodanig worden
erkend.
Ja. Erkend. Maar het probleem zit met name bij de overheid. De overheid in zijn algemeenheid wil zo weinig mogelijk labelen om financiële redenen. Want wanneer je vooraf gaat zeggen dat dus PTSS kan ontstaan, dan heb je dus degene die het vak aangaat, weet dus dat het dan kan gebeuren. Mm-hmm. En zal dus ook sneller aangrijpen. Ik heb PTSS. Ik chargeer nu heel bewust, hè.
Ja.
Ik heb PTSS, dus ik wil graag 1000 euro vangen. Want dat staat vast in de orders. Van als je PTSS krijg je 1000 euro. En door, men wil het niet labelen. Men wil het zoveel mogelijk op de lange baan schuiven om te zorgen dat er dus een claim zou kunnen komen.
Ja, ik snap
het. Daar is de overheid heel erg goed in. En ik ben benieuwd hoe de professor daar tegenaan kijkt over de financiële aspecten waar de overheid toch mee te maken heeft. Maar zoveel mogelijk, voor mij betreft, voor mijn gevoel betreft, op de lange baan schuift.
Ja, dankjewel. Goeie vraag, Rolf Kleber. Er zitten eigenlijk twee aspecten aan, denk ik. De eerste is inderdaad dan, veel organisaties, de politie bijvoorbeeld, hebben er belang bij om inderdaad niet dat labeltje erop te plakken, want dat zou geld gaan kosten.
Klopt. Het kost geld en dat wil men natuurlijk vermijden. Dat is waar.
Ja.
Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat je enorm moet oppassen voor een soort slachtoffercultuur. Hè? Daar wijst deze meneer in zekere zin ook op.
Ja, dat is eigenlijk de andere kant.
Ja, dat is de andere kant. Dat is heel moeilijk om daar een gulden middenweg in te vinden. Want als je er van tevoren al zegt, je kunt schadeloosstelling krijgen, dan bestaat er de kans dat mensen daar eerder mee komen, terecht of ten onrechte. En dat is vaak een heel moeilijk punt. Van, is het nou inderdaad zo extreem wat mensen hebben meegemaakt? Is het te wijten aan de organisatie dat er te weinig aandacht voor was, dat mensen in van de regende drup zijn geraakt? Ja. Dat is heel moeilijk om vast te stellen. En dat is wel een belangrijk punt, ja.
Ik heb hier nog een WhatsApp-vraagje van Victor. Die zegt, kan je PTSS ook, kan dat je ook agressief maken?
Ja. Ja, een van de symptomen in posttraumatische stressstoornis is meer irritatie, meer agressie.
Ja.
Het is niet het meest overheersende symptoom. En meestal gaat het om angsten, herbelevingen, depressie en dat soort zaken.
Rick, ik hoorde jou ook ja zeggen.
Ja, ik heb paroxetine geslikt. En ik kreeg door die paroxetine woedeaanvallen zijn het niet, maar gewoon gedachten van joh, de eerste beste die ik tegenkom of heel licht ontvlambaar. En toen ik daarmee gestopt ben, was dat ook gewoon weg. En irritatie, ja, tuurlijk, weet je, als er een kop koffie per ongeluk, ik schrok van een koffiekopje dat op de grond viel, dan kon ik heel erg geïrriteerd reageren, waar je normaal zegt van joh, moet ik even helpen, dat van joh, waarom doe je dat nou?
Ja, ja, dat
maar
kan
dat kwam
me
meer omdat ik altijd meteen liet.
Ja, inderdaad, dan ben je gewoon meer gevoelig natuurlijk voor dat soort dingen. Nog een WhatsAppje van Patrick, die zegt, als ik dit zo hoor, mag er wel eens wat meer respect komen voor onze hulpverleners. Politie, brandweer of ambulancepersoneel, dat maakt niet uit. Het werk wat deze mensen vaak met passie doen, is al zwaar zat. Daar is geen geweld van derden bij nodig. Ja, dat is op zich wel een punt nog, Rolf Kleber. Merken we daar ook iets van? Je hoort berichten in de media over agressie bij ambulancepersoneel bijvoorbeeld. Die worden belaagd als iemand probeerde te helpen. Is dat nog van invloed hierin, of is dat ook weer een heel klein percentage?
Nou ja, om nogmaals te benadrukken, het aantal mensen wat PTSS krijgt, dat ligt eerder tussen 5-15% ongeveer. Maar ja, de reacties van de omgeving zijn wel heel cruciaal. En bij ambulance mensen is dat inderdaad heel vervelend. Het is ook niet voor niets, hè, dat de stoornis ontwikkeld is naar aanleiding van Amerikaanse soldaten die in Vietnam hadden gevochten. Die kwamen thuis. En er was geen aandacht voor. Dat was een omstreden oorlog. Een oorlog waar men achteraf enorm spijt van had. En die konden hun verhaal niet kwijt. Die konden er niet over praten. Die konden ook niet trots zijn op wat ze hadden gedaan. Of dat nog terecht is of te onrecht. Daar gaat het even niet om. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Zeker politiemensen, brandweerlieden, defensiemensen. Ja, die doen iets met een grote inzet en een grote passie, zoals een paar keer hier al wordt benadrukt. Ja, als je daar geen erkenning voor krijgt, dat is niet prettig.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, we zijn hierbij alweer aan het einde gekomen van dit uur. Ik dank jullie allemaal thuis voor jullie vragen. We zijn bijna aan alle vragen toegekomen, dus mocht je er niet tussen hebben gezeten, er is altijd weer een nieuwe kans na dit weekend. Ik bedank ook Rolf Kleber, hij is emeritus hoogleraar psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht. Iris van Dijnse, hoor die van het Rode Kruis. En Rick Franks, hij is voormalig politieman en hij zet zich nu in ook voor hulpverleners met PTSS. En dan zeg ik nog, houd onze social media en de website in de gaten. Dat is Twitter, @BNR en onze Facebookpagina. Want zoals Jurgen altijd zegt, als je niks vraagt, dan kom je ook niks te weten. Hij is er maandag weer en zo hoor je de Nationale Autoshow. Fijn weekend.